Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Listen. Podcasts voor professionals. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Podcasts worden al lang niet meer alleen gemaakt door amateurs op zolderkamers. Grote mediabedrijven en makers zetten er ook op in. Wie worden de grote spelers en valt er ook te verdienen aan podcasts? Dat bespreek ik deze week met vier kopstukken in BNR's Big Five van de verdiepende podcast. En vandaag is Mark Deuze, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam bij me. En we hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Welkom.
Dank je.
Ja, voordat ik met je ga hebben dus over het verdienmodel van podcasts en al die andere onderwerpen, eerst even twee dingen die ik van je wil weten. Allereerst, ben je blij? Hoe blij ben je zelfs met de aanwezigheid van al die podcasts, van die enorme zee aan podcasts?
Ja, prachtig. Duizend bloemen bloeien. Hoe meer, hoe beter.
Hoe meer, hoe beter.
Ja, ik bedoel, het maakt het speelveld van stemmen die we kunnen horen letterlijk en figuurlijk breder. En dat is denk ik voor een mediabestel alleen maar goed.
En dan in die enorme zee, kun je dan zeggen van welke podcast je echt heel erg enthousiast wordt?
Deze.
Noem maar 10.
Wat zo mooi is, is dat elk land, elke regio van de wereld heeft een eigen podcastcultuur. En dat vind ik eigenlijk het allerleukste als ik op reis ben en ik kom ergens aan van naar welke podcast moet ik hier luisteren. En natuurlijk versta ik niet alle talen, maar dat vind ik zo mooi. Dat je, of je nou in India bent of in Australië of hier in Nederland, er zijn unieke podcasts met een eigen stijl. Dus wat dat betreft is een shortlist niet te maken.
Misschien er één jou te binnen, wel één te binnen. Of weet ik nou, misschien van onlangs of van een tijdje geleden uit Nederland?
Nou ja, ik vind ik ben een beetje wielrengek. Dus ik vind de podcast van Laurens van Dam echt heerlijk. Gewoon die een beetje slap te horen over wielrennen. Je voelt echt dat je met hun aan de keukentafel zit, waar het ook vaak wordt opgenomen.
Slap te horen, maar ze weten ook wat ze het over hebben.
Precies, en ze praten ook uit ervaring over de races en dergelijke. Maar dat voelt heel intiem en relaxed. En heerlijk om dat te doen terwijl de honden aan het uitlaten zijn.
Je woont in Nederland, maar de helft van de tijd in Engeland. Ja. Hoe is het daar gesteld met de podcastmarkt?
Nou, op zich zijn podcasts daar ook populair. Niet van het niveau in Nederland, hè, waar echt een kwart van de bevolking aan de podcast zit. In Engeland is dat ongeveer 5%. Maar nog steeds ook daar heel veel podcasts. In Engeland zie je veel meer podcasts met celebrities, hè, met bekende Engelsen. Dat is hier in Nederland nog iets minder, maar dat begint ook hier te komen.
Maar ik vind het wel een enorm verschil trouwens. Ik wist niet dat Nederland zo groot was ten opzichte van Engeland. Hoe komt dat? Waar zit dat hem in?
Ja, natuurlijk ook een van de redenen gaan we het vandaag ook over hebben waarom Podimo naar Nederland uitbreidt en niet per se naar Engeland. Het is interessant. Het is een interessante vraag. Het zal een samenloop van omstandigheden zijn. Corona. We zijn met z'n allen hier veel onderweg. Hogere digitale geletterdheid. Want je moet toch dan weer even uitvogelen waar moet je die podcast halen en hoe moet je hem streamen en dergelijke. Dat we hier meer actief op zoek zijn naar verschillende dingen in de media, waarin in Engeland er meer een soort gelatenheid van, nou, we hebben de BBC en we hebben Channel 4 en we hebben wat dingen, weet je wel, commerciële kranten, en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is lastig daar de vinger op te leggen, maar ook in Engeland groeit het snel, de podcastmarkt.
Nou ja, dat betekent natuurlijk dat er ook nog veel meer mensen, dat is wel een enorme markt, kan dat worden. Jij weet alles ook van de geschiedenis, van hoe het gegaan is. Je hebt ook heel lang in Amerika gestudeerd, onderzoek gedaan, gedoseerd ook. Ja. En bovendien dus inderdaad half wonend in Nederland en Engeland en heel lang bezig al met nieuwe media. Ja. Dus in die zin ook een voorloper, ook in het denken over nieuwe media. Weet jij precies aan te geven wanneer de podcast is begonnen, wanneer die is opgekomen?
Ja, Adam Curry wil graag dat we geloven dat het met hem begonnen is, ooit.
Ja, Adam Curry doet dat al vaak, hè, met bijna alles. Ja. Ja. Maar misschien zit er wel wat in, want hij was ook heel snel begonnen.
Ja, nee,
grote DJ in Nederland en Amerika.
Precies, Podshow was natuurlijk een van de eerste echt professionele ondernemingen die zich inzetten op podcasting. Ook bijdroeg aan de ontwikkeling van de software die nodig was om audioprogramma's op iPod van Apple te krijgen. Daar komt de naam ook vandaan. Maar podcasting is eigenlijk in die zin qua genre wat ouder. Ik bedoel, de muziekindustrie kent eigenlijk het fenomeen audiobloggen al sinds midden jaren 90. Ja. Waar platenlabels heel bewust mp3'tjes naar bloggers stuurden van, nou, zet die op je blog en bespreek ze. Dat is een manier van PR en marketing. We kennen in Nederland nog het fenomeen van piratenradio en Radio Veronica, wat eigenlijk ook, bedoel, wat al die voorbeelden met elkaar gemeen hebben, dat zijn makers die gefrustreerd waren met de genre- en formatbeperkingen van klassieke media, klassieke radio.
Ja, en waar je ook niet tussen, en waar je niet tussen kwam, maar je ook niet tussen wilde komen. Dat was vaak vergeten. Mensen denken, oh, dat deed ze expres een voorstel. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat komt af en toe voor, maar ze wilden dit ook liever.
Precies. En het bedoel, die nieuwe technologie werd aangegrepen om juist een nieuwe vorm van creativiteit mogelijk te maken. En dat is eigenlijk het structurele fenomeen wat achter al die nieuwe mediavernieuwingen zit. Het is niet zozeer de technologie, maar het is die creativiteit van makers die stuurt, zeg maar, die technologie naar nieuwe kanalen. En dat levert dan een interessante nieuwe markt op, die dan later wordt gekoloniseerd door grote bedrijven. En dat zie je nu ook bij de podcast.
Ja, en dan zie ik overigens bij podcasts ook nog iets anders. Het was een tijd in opkomst, ook juist door die creatieve mensen in Nederland. Beperk ik me even toe. Daarna viel het helemaal stil. En toen zeiden heel veel mensen ook, de geleerden met name, zie je wel, dat hadden we al voorspeld, het werd helemaal niks. En dan konden we er van. En opeens komt het weer op. Maar dat vond ik wel vreemd, hoe dat dan kan. Wat is dan de reden dat het toch weer heel groot werd?
Ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe de corona-epidemie, of pandemie moet ik zeggen natuurlijk, een soort aanjagend effect heeft gehad op allerlei vormen van digitale media. Ik denk, of je het nou over vloggers en influencers, over podcasters hebt, en over allerlei andere soort van genres die daarvoor al wel bestonden, maar niet echt doorbraken in economische zin, laat ik het zo zeggen, die aan een stroomversnelling zijn geraakt. En zeker ook doordat bedrijven zoals Netflix en dergelijke heel erg op streaming zijn gaan inzetten, de introductie van Disney Plus, Apple Plus en dergelijke, zie je dat allerlei bedrijven die aanpak gaan kopiëren, zoals Podimo in Denemarken, zoals Spotify, opeens een soort model gaan ontwikkelen waarin content door anderen, eigen content wordt gecombineerd, verschillende kanalen, unieke, exclusieve diensten, maar alles online en alles op basis van lidmaatschappen en abonnementen. En dat voelt een beetje zoals oude media, waar je vroeger lid werd van een omroep bijvoorbeeld. Ja. Dat kennen we nog wel van vroeger.
Voor een tientje heb je een vriendje.
Precies, Veronica. En dat komt nu op een bepaalde manier terug, alleen dan in het digitale. Dus dat is eigenlijk heel erg interessant, van dat blijkbaar het Netflix-model door iedereen nu wordt gekopieerd. Wat mensen dan vergeten is dat Netflix nog steeds geen winst maakt.
Nee, dat is waar, maar dat zeggen ze zelf ook. Dat duurt heel erg lang en uiteindelijk gaat het er een keer van komen.
Ja, dat zal wel niet zo zijn. Ik denk dat er, ik bedoel, en dat is natuurlijk het hele punt van de hele media-economie. Bijna geen enkel mediabedrijf maakt eigenlijk echt winst. Het verdient geld in de klassieke zin. Ze brengen alleen voortdurend nieuwe toegevoegde waarde. En dat is interessant voor investeerders.
Nu hoef je als hoogleraar niet alles te voorspellen. Dat is vaak niet eens je taak ook natuurlijk. Maar toch is het altijd interessant om dat te weten. Heb jij dit gezien? Zag jij dit fenomeen aankomen? En wist je dat het uiteindelijk ook blijvend zou zijn?
Nou kijk, het fenomeen podcasting op zichzelf, ga ik absoluut niet claimen dat ik of wie dan ook dat ziet aankomen. Maar het fenomeen mensen die op die nieuwe techniek en innovatie gebruiken om vooral een eigen ei kwijt te kunnen, een creatieve ei. Dus makers die gewoon voortdurend op zoek gaan naar de mazen van de technologie van daar kan ik nog iets moois beginnen waar niemand nog even op me let. Ja, dat blijft. En dat vind ik ook het allermooiste aan onze digitale cultuur. Er is veel mis, maar dit is wel heel erg mooi.
Ja, en dan dat er mis is, daar gaan we denk ik ook nog over hebben. Dat is ook altijd heel interessant. Ik zeg het maar vast ook, blijf luisteren. Dus om die reden alleen al. Maar ook, er is nog iets. Radio en podcast, hoe verhouden ze dat tot elkaar? We hebben de kettingvraag en mijn gasten stellen elkaar vragen via die kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Anne Moraal, chef audio bij NRC Handelsblad. En die had in die richting een vraag voor jou.
Het spanningsveld misschien wel tussen radio en podcast. En ik zie het toch heel erg als twee media op zich. Met toch een andere regels, een ander speelveld. Maar je ziet ook dat podcasts zich ook steeds meer gewoon echt op een tijdstip gaan richten. Wij hebben bijvoorbeeld een NRC Vandaag, dat is echt gewoon gepositioneerd in de ochtend. Dus dan zie je dat er toch ook wel weer een beetje richting die radio wordt bewogen. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij de toekomst ziet, hoe podcasts en radio zich tot elkaar gaan verhouden.
Nou, precies. Goeie vraag.
Hartstikke goede vraag. Ook natuurlijk prachtig, hè, dat een krant een hoofd audio heeft en een hoofd video. En laatst was ook een van de hoofdredactie van de NRC bij ons op de opleiding. En studenten vroegen van, ja, wat moeten we doen om een baan bij jullie te krijgen? Toen zei hij van, alles behalve voor de krant schrijven. Echt geweldig. Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe zo'n bedrijf echt retooled, zoals het dan zo mooi heet. Maar goed, de vraag, hè, hoe gaan radio en podcast zich tot elkaar verhouden? Ik denk, als je de mediageschiedenis kijkt, kijkt, is een heel belangrijke les die we daaruit leren, dat geen enkel nieuw medium ooit een oud medium vervangt. Ze gaan naast elkaar bestaan, zoals de radio nu nog steeds bestaat naast televisie en internet en kranten en tijdschriften en dergelijke, terwijl mensen al in de jaren 80 voorspelden, radio gaat verdwijnen. Nou nee, dat gaat absoluut niet verdwijnen. Podcast en radio zullen dus, en wat er gebeurt als die verschillende media naast elkaar bestaan, is dat ze zeg maar in elkaars vijver gaan hengelen. En dat kan zijn door middel van bijvoorbeeld podcasts die een beetje van de genreconventies van radio gaan overnemen. Zoals bijvoorbeeld, zoals Anne zegt, een tijdstip te kiezen. Bijna geprogrammeerd gaan worden. Jackie Bar zullen veel podcasters denken. Maar aan de andere kant zijn algoritmen die belangrijk bepalen hoe wij podcasts vinden. Die vinden het heel fijn als je op gezette tijden nieuwe content aanbiedt. Dus daar zit ook een soort dwingende stem in. Maar ook, je ziet ook radio die van podcasts gaat lenen. Dus bijvoorbeeld niet meer bang is om langere gesprekken te gaan voeren, zoals dit programma. Die minder bang is om niet alles meteen van tevoren dicht te timmeren qua inhoud, maar te laten lopen en kijken wat er gebeurt, organisch wat er gebeurt in het gesprek. Nou, en blijkt dus dat heel veel mensen dat graag horen. Dus radio en podcast blijven prima onafhankelijk naast elkaar bestaan. En het is interessant hoe ze van elkaar gaan leren. En dat gaat de komende 5 jaar worden.
Straks sluit ik verder met hoogleraar mediastudies Mark Deuze. Hoe lucratief zijn podcasts op dit moment? Blijf luisteren.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Mark Deuze, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, de lucrativiteit van podcasts, dat is moeilijk. Hè? Je zegt het al, alle media, bijna alle media hebben het moeilijk om geld te verdienen sowieso. Tenminste, in klassieke modellen geredeneerd. Maar hoe lucratief kunnen podcasts zijn? Maar eerst, hoe lucratief zijn ze nu?
Eigenlijk is de markteconomie van podcast een beetje hetzelfde als alle digitale media. Is dat je zou kunnen zeggen, het is de 90-9-1-regel. Dus 90% van de mensen die inhoud maakt op de inhoud, die verdient helemaal niks. Wat ze ook doen. En ja, vaak ook niet eens ook met de bedoeling om iets te verdienen. Lekker vloggen, lekker bloggen, lekker tweeten. Is allemaal
doe je zelf ook, de Deuzenvlog.
Precies, dat was mijn bezigheidstherapie tijdens de lockdowns. 9% begint toch aardig wat volgers te krijgen, abonnees. Begint in de richting van de tienduizenden, honderdduizenden te komen. Daar zit dan niet echt een beklijvend verdienmodel achter. Maar zo nu en dan kan er best nog wel wat geld binnenkomen. In ieder geval genoeg om door te kunnen blijven gaan. En 1% loopt binnen. Soms zijn het minder dan 1%, soms zijn het 2%.
Er zijn simpele formules voor. Dus goed, als je nu luistert, denk je, dan ga ik die toepassen. Welk 1% is dat? Of kun je er ook helemaal niets van zeggen?
Nou, wat je dus nu ziet, wat er gebeurt in die podcastmarkt, is dat er dus grote bedrijven tussen eigenlijk luisteraars en podcasters in gaan zitten. Dat is ook precies hetzelfde wat gebeurt bij influencers en vloggers. Dus dat de grootste kanalen zijn eigenlijk onderdeel van grotere netwerken. En die netwerken verkopen eigenlijk de inhoud van die podcasters of vloggers of influencers aan adverteerders, aan investeerders en dergelijke. En beheren daarmee eigenlijk de inhoud die door individuen of eenlingen of kleine groepjes worden gemaakt. En daar zou je kunnen zeggen, zit wel geld in. Want adverteerders, ja, die kunnen niet met 100.000 verschillende podcasters gaan onderhandelen. Maar met één bedrijf wat 50.000 podcasters vertegenwoordigt, ja, daar kan je interessante afspraken mee maken.
Maar dan kan het heel snel ook echt, zoals het dan heet, branded content worden. Dan kun je ook een hele nare boodschap van verspreiden. Want iemand met hele diepe zakken denkt, dat moet jij maar gaan doen. Want jij bent populair, om wat voor reden dan ook. En we willen jou graag horen en jij kan dat voor mij doen.
Ja, dat zijn ook de twee ontwikkelingen in podcastland die op zorgwekkend kunnen zijn. De ene is inderdaad branded content. Je ziet dat steeds meer merken graag die willen controle hebben over het soort inhoud wat rondom hun merk gemaakt wordt. En gaan dus gewoon eigen podcast financieren.
Maar ja, is dat zorgwekkend? Je zou zeggen, dat is gewoon een nieuwe vorm van het oude bedrijfsblad bijvoorbeeld?
Zeker, het kan heel goed gaan. Waarin merken zich echt willen onderscheiden met onafhankelijke inhoud. Er zijn ook marketingbureaus die gewoon serieuze onderzoeksjournalistieke redacties hebben en dergelijke. Dus dat kan prima. De huidige hoofdredacteur van het ANP was hiervoor de hoofdredacteur van zo'n redactie. Ja. En deed daar hartstikke mooie journalistiek. Dus dat kan in het beste van alle werelden. Maar het kan ook natuurlijk gewoon keiharde PR-beïnvloeding en dat soort dingen zijn. En dat raakt aan een tweede trend. Is waarin podcasts, omdat er nog geen spelregels voor zijn, waarin alles gezegd en gedaan kan worden, worden gebruikt om wat we dan met een hele grove term desinformatie te verspreiden. Je ziet dat bijvoorbeeld nu in de context van de oorlog in Oekraïne. Daar is zo'n flauwekul verhaal over dat er overal in Oekraïne biolabs zijn, gesponsord door Amerikanen, waar chemische wapens worden ontwikkeld. Nou, dat verhaal is in de wereld geslingerd door Russische internetaccounts, overgenomen door Fox News in Amerika. En wat blijkt nu uit onderzoek, dat dat verhaal vooral blijft leven door Amerikaanse podcasters, die dat allemaal overnemen. En omdat daar niemand op let. En daar zijn gewoon geen spelregels over wat je wel en niet kan zeggen en welke eisen je wel en niet moet voldoen. Dus daar zit natuurlijk een rafelrandje in deze mooie verhalen over de podcast.
Ja, flinke rafelrand, denk ik. Over die desinformatie is nog heel veel te vertellen. Daar gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben. Maar over het geld wil ik ook het volgende weten. Ik had hier mediaondernemer Yves Geiraat te gast deze week. En hij zegt, ik wil mijn programma niet aan Spotify geven. Dan geef ik namelijk gratis content aan Spotify.
Ja, dat is natuurlijk een terechte zorg. Hè? Want we weten allemaal van het verdienmodel van Spotify dat makers of artiesten, ook muzikanten, eigenlijk daar weinig tot niets aan verdienen. Behalve die 1%.
Ja.
Dus als je Taylor Swift bent, dan verdien je daaraan. Of laat ik zo zeggen, dan heb je Spotify ook niet meer nodig. Maar voor de meeste aanbieders, makers, verdien je daar eigenlijk helemaal niks aan. Dat betekent nog niet dat Spotify slecht is voor je inhoud. Of dat een muziek is of een podcast. Het kan een heel goede plek zijn, zodat veel mensen jou weten te vinden. En dan via Spotify naar jou te gaan. En misschien de andere dingen die je doet financieel gaan steunen. Dus dat is natuurlijk ook de afweging. Hè? En dat geldt voor heel veel mediamakers en mediabedrijven. Van ja, inhoud kost ontzettend veel geld, maar moet je soms gratis of bijna voor niets weggeven om mensen te verleiden om op andere manieren bij jou
aan te komen. Ja, zo gaat het vaak. In feite heeft Netflix dat ook gedaan. Hè? Die doen dat nu ook per werelddeel, geloof ik. Ook in India ben je dan gewoon veel goedkoper. Daar wordt het op een heel groot land. Er kunnen heel veel mensen bij komen. Hier bij ons begint het ook. Hè? Een lage prijs, je wordt verleid, je wil er niet meer vanaf en zo gaat het door.
Precies.
Maar ja, echt gratis content weggeven. We zien het ook in gratis kranten. De pers, eigenlijk een geweldige krant, een mooie, leuke krant, maar het werkte niet, want hij was gratis en daar hadden grote mensen, Marcel Boekhoorn, hele diepe zakken, die had daar heel veel vertrouwen in, allemaal niet gelukt. Gaat het met podcasts dezelfde richting op? Dat je uiteindelijk denkt, al die mensen die dat gratis maken, dat blijft toch hobbyisme?
Nou ja, nogmaals, volgens die 90-9-1-regel, die 90%, daar zit natuurlijk enorm veel verloop in. Het is lastig vol te houden. Ik merk dat op een heel bescheiden niveau met mijn eigen vlog /podcast. Hè, tijdens de lockdown had ik natuurlijk niet veel andere dingen te doen. Maar nu gaat het concurreren met andere werkzaamheden. Ja, lastig om vol te houden, hoe leuk het ook is. Maar wat je eigenlijk ziet, is, en dat is het mooie, denk ik, van die hele digitale context. Want dat blijft natuurlijk voortdurend, omdat de productiekosten van podcasts zo laag zijn, in tegenstelling tot het produceren van een dagelijkse krant, zoals de pers of zoiets, is het risico wat je neemt als ondernemer of maker betrekkelijk gering. En er zijn toch nog steeds heel veel aansprekende voorbeelden van podcasts die opeens groot zijn geworden, of mensen op YouTube die opeens door zijn gebroken.
Dat is ideaal, dat wordt altijd geroepen bij tv ook. Het was een geweldig programma geworden als ik maar de tijd had gehad. Bij alles, bij radio gaat het ook, het duurde een tijdje. Dan kun je heel lang doorgaan. Dan moet je eigenlijk ook gewoon zorgen dat je een volhouder bent. Met een podcast, je gelooft daar gewoon in. Je hebt een missie, een idee, weet ik wat je hebt. Je gaat 5 jaar door en dan blijft die kans bestaan. En je kunt het ook waarmaken.
Nou ja, dat is eigenlijk ook wat ik mijn studenten op de universiteiten waar ik doseer altijd leer. Van die vragen natuurlijk altijd van, Mark, hoe moet ik een baan krijgen in de media? Hoe moet ik succesvol worden? En dan zeg ik van, nou, de les is of je nou een productieassistent in een filmstudio wil zijn, of een podcaster, of wat dan ook, is dat de les is, de beste mensen overleven niet, de mensen die het langste volhouden.
Dus toch?
Ja, dat geldt voor alle mediaberoepen.
En dat zijn niet de beste, diegenen die het langs volgen.
Niet per se. Soms wel, dat is de ideale wereld, maar zeker niet altijd.
En als het dan helemaal misgaat, dan kun je altijd ook nog hoogleraar worden, zeg je tegen een student, of niet?
Dat klopt, ik ben ook ooit journalist geweest.
Ja, jawel, dan ben je toch wel. Je bent wel journalist geweest.
Zeker, ja. Ik kom uit de journalistiek. Ik heb onder andere voor de Telegraaf gewerkt, in Zuid-Afrika, voor Beeld.
Maar even serieus, je kunt toch gewoon hele andere talenten hebben, maar die heb je ook. Maar dacht jij, ik ben niet goed genoeg als journalist?
Nee, ik dacht eigenlijk van, dit is helemaal niet zo leuk als ik verondersteld dat het zou zijn, de journalistiek. Kijk. En ik begon me af te vragen, waarom is dat zo? Want ik ging met allerlei romantische idealen en dromen en fantasie de journalistiek in. Van, nou, dit is het mooiste van alle beroepen. Vind ik nog steeds. Alleen in de praktijk van veel journalisten is het dat niet. Dan zit je vast aan genres en formats en spelregels. En dit mag je wel en dat mag je niet. En dit kan je niet in de kop zetten. En ik voelde dat als een soort keurslijf. En ik wilde begrijpen waar dat keurslijf vandaan komt. Want alle journalisten die ik ken zijn makers. Die zijn creatief, die willen mooie dingen maken, spannende verhalen vertellen. En daar komt in de praktijk niet altijd veel van terecht. En dat wilde ik begrijpen. Ja, en toen besefte ik, dat kan alleen maar op de universiteit.
Nou ja, en gek genoeg, dat blijkt ook door dit gesprek. En in een podcast, dat is nou echt de meest uitgelezen vorm daarvoor. Daar kun je eindeloos mee doorgaan. Het kost niet veel geld, dan kun je je creativiteit in kwijt.
Absoluut.
Alleen ja, je impact is gewoon wat minder.
Ja, en impact, ik bedoel, dat is natuurlijk ook een gouden regel. Vroeger werd succes in de media afgemeten aan distributie. Hè? Hoeveel mensen je bereikte. En je ziet ook nu dat makers, of het nou podcasters zijn of filmmakers of wat dan ook, steeds meer de neiging hebben om te praten over impact. En impact kan dat je één persoon bereikt die door jouw verhaal, of het nou een theaterstuk of een podcast of wat dan ook, geïnspireerd raakt, anders gaat denken, vragen gaat stellen. En weet je, dat is al mooi genoeg.
Ja, maar impact betekent toch ook wel de boel in beweging brengen. Daar heb je natuurlijk altijd wel grote aantallen voor nodig. Veel aandacht ook voor nodig. Denk je, dat is best wel interessant. Dat is echt een interessante verschuiving in de journalistiek ook.
Ja, absoluut.
Want
ja.
Je werd altijd om uitgelachen. Dat is ook een hele mooie smoes ook, vond ik ook. Als mensen niet naar je kijken, niet naar je luisteren. Nee, dan doe je het om die reden. He, dan kun je ook achter verschuilen. Dat is niet eerlijk. Maar het is nu, denk je, om het woord dan maar te gebruiken, is eigenlijk wat eerlijker. Mensen vinden dat ook genoeg. 20 mensen heb ik ergens van weten te overtuigen. Dat is al een succesje.
Dat is zeker al een succes. En ook in de reclamewereld, in de financiële kant van de zaak, is er ook een verschuiving. Hè, van dat het tijdperk van massamedia en een massapubliek en adverteren voor een massapubliek is gewoon voorbij. Je hebt eigenlijk meer succes met een advertentie die specifiek is toegesneden aan een hele specifieke doelgroep. En die kan ook best klein zijn. Als dat de mensen zijn die uiteindelijk gaan betalen voor wat je ze ook wil verkopen. En misschien ook anderen inspireren om dat te gaan doen. Hè, en dat hele verhaal achter targeted advertising en programmatisch adverteren, wat je nu ziet, hè, dus heel specifiek op basis van data specifieke mensen aanspreken met je reclame. Dat is eigenlijk ook een voorbeeld van die verschuiving van denken in termen van massa, distributie, zoveel mogelijk mensen naar kleine groepjes, heel specifiek influencers, opiniemakers, leiders of gewoon mensen die enthousiast worden van jouw verhaal en jou dan ook blijvend willen steunen.
Dan heeft versplintering toch ook zo zijn voordelen. Ik ga zo meteen verder praten met Mark Deuze, dan onder meer over desinformatie.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. En voordat ik verder ga, eerst het nieuws dat is binnengekomen. Atje Kuiken is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Achtergrond en meer natuurlijk altijd later nog hier bij ons op BNR. Dat is ook lach voor de hand trouwens, Atje Kuiken, of niet? Mark Deuze.
Dat is nou een terrein wat ik niet volg. Nee.
Niks op te vinden op de Deuze-vlog?
Nee, weet je, ik slaap al veel te weinig als ik überhaupt de media allemaal bij ga houden. Dus laat staan de politiek.
Deze week 4 kopstukken uit de wereld van de verdiepende podcast. Eerder deze week sprak ik met Alexander Klupping over hoe hij geld verdient met zijn podcast. Terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is, je hoorde met Mark Deuze, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk de plaats van podcasts in de journalistiek en het verspreiden van nepnieuws. En om met het laatste te beginnen, denk je dat iedereen een podcast kan maken? Want daar begint het mee. Als je nepnieuws kan maken, ja, dan moet iedereen de mogelijkheid krijgen. Is iedereen er ook toe in staat om het enigszins niveau te geven?
Nou ja, dat is een goede vraag. Nee, dat kan ook niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat met betrekkelijk bescheiden middelen, een beetje fatsoenlijke microfoon en als je weg een beetje weet te vinden in redactie van audiobestanden, kan je eigenlijk heel snel een hele prima, een goede kwaliteit audioprogramma maken.
Echt goede kwaliteit, als je dan echt behoorlijk kritisch bent, je wil alles in één hebben, dan kun je denk ik met dan weer voor €1000, dan kun je daar heel lang mee door.
Dat is al heel wat, ja, inderdaad. En aangezien het zo makkelijk is om via allerlei platformen je podcast gratis te verspreiden. Vroeger was het grote probleem, ja, iedereen kon wel programma's maken of artikeltjes schrijven, maar om de distributie te krijgen, om een artikel in een krant te krijgen bijvoorbeeld, was ontzettend ingewikkeld en moeilijk. Maar ja, nu is dat hele die distributie handicap, die is verwijderd. En ja, dus je zet je podcast online en je schrijft je in bij Anchor of bij weet ik veel, een van die platformen. En zo zit het overal. Op Spotify, op Apple Podcasts, op Google Podcasts. Ja, en dat maakt dat kleine verhalen van mensen die dat uit hobby doen, één klap heel groot kunnen worden.
Maar ook een ideale manier om nepnieuws te verspreiden. Want je noemde al het voorbeeld over Oekraïne natuurlijk. Ja. Maar je ziet dat internationaal denk ik veel meer. Wat zijn echt voorbeelden waarvan je denkt, nou, dat begint een beetje link te worden. Of hier gaat het echt de verkeerde kant op?
Nou ja, ik bedoel, het is ook niet voor niks dat toen in februari 2020 de Wereldgezondheidsorganisatie in een persconferentie aankondigde dat COVID-19 de status van pandemie had, dat bij diezelfde persconferentie werd gezegd dat die pandemie parallel ging met een infodemie die, en dit zijn de woorden van de WHO, net zo fataal is als de pandemie. Met andere woorden, dat de manier waarop wij informatie over zo'n virus verspreiden eigenlijk tot net zoveel doden kan leiden als het virus zelf. Nou, dat is een tamelijk heftige, tamelijk dramatische stellingname, maar ik denk niet
te overtrokken. Dramatisch, niet overtrokken.
Niet overtrokken in zoverre van dat het geeft aan van hoe ongelooflijk ingewikkeld het is om in de barrage van media in ons dieet, zeg maar, nog de juiste informatie te halen.
Nou ja, we krijgen hier toch steeds de verhalen van Robert Jensen en de rapper Lange Frans. Als je dat roept, dan word je meteen in de correcte hoek geduwd. Iedereen duwt elkaar voortdurend natuurlijk in hoekjes. Dat is ook lastig, maar ja, dat mag ook allemaal. En je zei ook, hè, laat 1000 bloemen bloeien. Laat alles maar gebeuren. Hoe meer, hoe beter. Ja. Maar zou je ook af en toe niet grenzen moeten gaan stellen? Of is het onzin?
Nou ja, het probleem is de nepinformatie of het desinformatie, nepnieuws, wat voor term je er ook wel tegenaan wil gooien, zijn op zich niks nieuws. Ik bedoel, als je 20 jaar geleden in een voetbalkantine ging zitten en naar mensen ging luisteren, kwam ook de grootste mogelijke onzin voorbij. Ja. En onder het genot van een broodje bal en een biertje na de wedstrijd. Ja. Het grote verschil nu is dat die gesprekken in de voetbalkantine, in de kroeg, op het marktplein, die worden nu ingeplucht in een gigantisch grote gitaarversterker die het over de hele wereld blaast en waarin al die verhalen ook aan elkaar gelinkt worden. Dus je bent opeens niet meer een roepende in de woestijn. Die woestijn zit chokvol met oaseplaatsen.
Voortdurende bevestiging. En het is niet voor niks als je zegt WHO, dat is dan dramatisch, maar dit is ook nog realistisch, zeg je er in één adem achter. Dus ja, dat is wel link. Dan zou het toch van hoogleraar ook interessant zijn om na te denken over, altijd vreselijk om over keurmerken en zo na te gaan denken. Dingen te gaan verbieden, dat wil je helemaal niet. Maar iets in een andere richting om toch een onderscheid te kunnen maken.
Nou ja, er zijn eigenlijk drie manieren om hiermee om te gaan. Hè. Je kan zeggen van, luister, er moet nog steeds iets zijn als waarheid. En daar moeten we in blijven investeren. Dat zie je ook gebeuren op de redacties van serieuze journalistieke media, zoals BNR. Daar wordt geïnvesteerd in fact-checking, in OSINT, hè, dat is zo'n term die nu heel erg populair is, open source intelligence. Professioneel klikken op Google heet dat. Dat soort initiatieven, de factcheckers die wereldwijd ook dingen uitwisselen en gezamenlijke diensten opzetten. Dat is echt een soort prachtig mooie soort van commitment tot van, nou, er is nog steeds waarheid en daar zijn wij voor als professionele journalisten. Een tweede benadering is dat los te laten en zeggen van, luister, er is eigenlijk geen wegwijs meer te maken in die zee van media. He, er zijn zoveel verhalen, tegenverhalen, tegenverhalen voor de tegenverhalen. Probeer dan nog maar, ik ga daar niet aan beginnen. Je zou kunnen zeggen van, ik kies 1, 2, 3 aanbieders van nieuws die ik vertrouw, waar ik een relatie mee heb. En daar luister ik naar. Daar kijk ik naar, dat lees ik. Maar de rest laat ik maar even links liggen. Want dat is gewoon niet goed voor mijn geestelijke gezondheid om dat allemaal bij te houden. En een derde benadering is, en daar hebben we het eigenlijk vandaag over, voor een belangrijke mate, door zelf inspringen, zelf media te gaan maken. En eigenlijk, en dat is ook een punt wat ik graag wil maken, eigenlijk doen we dat allemaal als we überhaupt een apparaat aanzetten tegenwoordig. Dus elke klik die wij doen in een digitale context, als we een app openen, als we een website bezoeken, dat produceert data over ons. En die data wordt gevoed in een algoritme. Dat algoritme bepaalt de volgende keer wat wij te zien krijgen. Dus alles wat wij aanklikken maakt een bepaalde mediawerkelijkheid. En die werkelijkheid nemen wij al dan niet voor waar aan. Dus we hebben hier zelf ook echt een rol in. We moeten niet, hoe belangrijk de journalistiek ook is, we kunnen ook niet alles aan hun overlaten.
Nee, maar het is natuurlijk wel een extreme versplintering met allerlei voor- en nadelen. Mm-hmm. En die kant gaat het gewoon op, hoe dan ook. Hè. Daar kunnen we helemaal over praten, dat is ook niet te keren, onomkeerbaar zelfs. Zeker. Maar het betekent wel dat je met al die versplintering, als je bijvoorbeeld zegt, kies je eigen kanalen. Ik kies bijvoorbeeld 3 podcasts waar ik heel goed naar wil luisteren. Mijn buurman en buurvrouw, die kiest 3 hele andere. We raken niet meer met elkaar in gesprek. Daar gaat het altijd weer over. Wat is dan nog, wat bindt ons dan nog? Ja. En we willen toch een soort, als we het over de waarheid hebben, toch een soort algemene waarheden hebben waar we ons allemaal aan houden.
Nou ja, wat mij bij dit soort doemscenario's toch altijd hoop geeft. En ik vind hoop is de allerbelangrijkste energiebron voor wetenschappelijk onderzoek. Dat zou het moeten zijn in ieder geval. De hoop dat dingen beter kunnen. Wat mij hoop geeft is dat we uiteindelijk allemaal wel mensen blijven. En mensen hebben hun primaire behoefte is gedeelde verhalen. Niet zozeer gedeelde waarheid, maar wel gedeelde verhalen. Verhalen over waar je bij hoort, wat goed en slecht is. Mensen zoals jijzelf. En dat hoeft heus niet mensen te zijn met dezelfde huidskleur of dezelfde religie of politieke overtuiging, maar gewoon mensen waar je bij voelt horen. En ik denk dat de media, die als hier een mediabedrijven, mediamakers, die een antwoord willen bieden op desinformatie en fragmentering, al dat soort dingen, die zullen heel goed moeten blijven nadenken van wat zijn gedeelde verhalen. En ik denk dat dat ook een heel mooie ethische uitgangspunt is, dus een discussie is van als je iets maakt, maak je iets omdat dat nou lekker jouw eigen verhaal is en dat wil je roeptoeteren. Of je nou een eenling op een zolderkamertje bent of een professioneel mediabedrijf. Of maak je een verhaal met nadrukkelijk ook die bedoeling om te appelleren aan gedeelde verhalen. Om bij te dragen aan een verhaal wat er al is. En dat vind ik eigenlijk wel een hele interessante creatieve uitdaging die mij hoopvol stemt. Omdat uiteindelijk wil niemand fragmentatie. Willen mensen, we zijn sociale dieren, ergens bij horen.
Nou, ik ken mensen die zeggen, ik hou juist van de totale vrijheid, dus ik wil hier niets mee te maken hebben. Maar dan is mijn antwoord ook altijd, maar de totale vrijheid is er niet. Die heb je juist in beperkingen. Er zijn hele mooie filosofische werken over verschenen. Ja. Kunnen we heel lang ook een ander programma over maken. Maar dat te horen, is dat nou waar of niet? Want uiteindelijk denk ik dat dat toch wel waar is. Als je totale vrijheid hebt, dan gaat het echt alle kanten op. Dan doe je uiteindelijk maar wat.
Ja, en die mensen die zeggen van, ik wil helemaal nergens bij horen. Ik wil helemaal niet voldoen aan wat voor soort gedeelde norm of zo ook. Die zijn ook wel nodig. Hoezeer ik ook soms ook stuiptrekkingen krijg bij sommige nepnieuwsverhalen die verspreid worden en samenzweringstheorieën die mensen oplepelen. Ja, daar schrik ik ook natuurlijk van. Aan de andere kant, de mensen die helemaal hun eigen weg zijn ook nodig om ons aan te herinneren van wat we met z'n allen niet willen. Als dat niet zo zou zijn, dan zouden we allemaal weer teruggaan naar de verzuiling, waar we allemaal netjes en braaf naar dezelfde één of twee kanalen kijken en dezelfde één of twee kranten lezen. En dat hebben we, die situatie hebben we nu gelukkig niet meer. Daar betalen we een prijs voor. We hebben inderdaad meer het gevoel van, Jezus, iedereen leeft langs elkaar heen. En ik denk dat dat toch zo'n vaart uiteindelijk niet loopt. Omdat we sociale wezens zijn en allemaal behoefte hebben aan gedeelde verhalen. En ik denk dat het aan mediamakers in het algemeen en journalisten in het bijzonder is om ook hun creatieve beslissingen daardoor te laten leiden.
Ja, en dan heb je nog een andere kant van het verhaal. Namelijk degene die denken, wacht even, in tijden van versplintering heb ik niet eens enorm veel mensen nodig om toch een massa te kunnen creëren. Dus heel veel invloed te kunnen uitoefenen. Dus ook te kunnen manipuleren in de mij gewenste richting. En dat zijn vaak de mensen die ergens achter zitten. Hadden we het net ook over. Hè. Bijvoorbeeld iemand die zegt, ik ben investeerder, ik heb hele diepe zakken, ik vind wat jij doet interessant, jij bent een goede spreekbuis voor mij, ik geef jou 3 miljoen, maar we praten er niet over en niemand komt ooit te weten dat ik jou dat geld geef. Ja. Moeten we daar niet veel meer naar op zoek? Altijd weten wie iets geeft, dat je daar wel transparantie verlangt.
Weet je, dat soort verhalen over wie zit er eigenlijk achter en wat zijn de bedoelingen van die geldstromen en dergelijke. Natuurlijk, dat is belangrijk werk. Dat is werk wat gelukkig ook gedaan wordt door heel veel goede onderzoeksjournalisten. En ik vind met name de Nederlandse onderzoeksjournalistiek echt fantastisch. Nadat ik 10 jaar in Amerika heb gewoond en nu in Engeland, dan denk ik echt Nederland, we zijn zo ver vooruit. Ja. Maar even dat terzijde.
Hoe bijzonder trouwens, dat, ja, dat wij ver vooruit zijn.
Ja, misschien een persoonlijke observatie, maar ik merk echt van dat ik, nu ik weer terug ben in Nederland, ik voel me hier echt beter geïnformeerd over de wereld.
Maar goed, wie ergens achter zit, dat we per se willen weten wie het is, omdat dat heel veel blootlegt en openlegt. Of is dat ook een link?
Ja, dat soort argumenten doet me heel erg denken aan wetenschappelijk onderzoek in de jaren 90, begin 2000, naar de invloed van media-moguls op inhoud. Hè. Dus mensen zoals Rupert Murdoch, is die nou bezig om zijn hele media-imperium wereldwijd subtiel aan te sturen en dergelijke. En nou blijkt uit onderzoek, nou, dat valt ontzettend mee. Sterker nog, allerlei kranten, radiokazenders, televisiemakers die onder het News Corp-imperium vallen van Murdoch, zijn op de hele dag op alle subtiele manieren bezig om toch lekker hun eigen ding te doen. En wat ik daarmee wil zeggen is dat de aanname dat, zoals Freek de Jonge vroeger zei, wiens poen men pakt, diens brood men bakt, dat een 1-op-1 verhouding is, wat die negeert, is dat makers vaak heel eigenzinnig en koppig zijn en toch hun eigen verhaal vertellen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van de verdiepende podcast. Eerder deze week sprak ik met Yves Geiraat over zijn nieuwe mediaproject, de betaalde podcastlijn De Kapiteinenlijn, terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is Mark Deuze, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, de rappe opkomst van podcasts hebben natuurlijk inderdaad een grote invloed op de hele journalistiek. Dat moet denk ik nog een tijdje duren voordat je daar dan heel gedegen natuurlijk op kunt reageren. Maar gelukkig kunnen we vast, denk ik, hopelijk in deze uitzending een soort een schot voor de boeg lossen. Want wat denk je dat, als je kijkt wat de situatie nu is, wat het gaat betekenen voor de kijk op journalistiek?
Nou, wat eigenlijk de lange termijn trend in de journalistiek is, is dat journalistiek, je zou kunnen zeggen sinds eind jaren 90 tot nu, langzaam maar zeker aan het opschuiven is van bedrijven die een ding maken, bijvoorbeeld een krant of een radiozender in de lucht houden of een serie televisieprogramma's, naar multimedia content production companies in goed Nederlands. Dus, maar dat is een beetje lullig bedoeld. Maar het punt is van bedrijven die gewoon een heel scala aan producten en diensten maken. Die redacties hebben waar heel veel verschillende mensen met verschillende competenties door elkaar heen lopen. Waar het helemaal normaal tegenwoordig is om producten te bedenken waar aan tafel zitten data-analisten, onderzoeksjournalisten, een marketer en een sociale media manager, zeg maar. Die samen iets gaan bedenken en uitvoeren. Dus dat we eigenlijk, in plaats van dat we denken aan termen van NRC Handelsblad is een krant, BNR is een radiozender en een NOS is een omroep, zie je eigenlijk steeds meer dat dit mediabedrijven worden die een heel scala van producten aanbieden die op verschillende manieren ook op elkaar gaan ingrijpen. Dus wat je, om een voorbeeld te noemen wat dat dan gaat betekenen, is dat we niet meer zoals vroeger krijgen, nou, we maken een product, krant, en dan, hier komt het internet, knip en plak. Dat je op het internet hetzelfde ziet als in de krant, alleen dan op een scherm. Dat is heel lang de strategie geweest. En we maken radio. Je komt op het internet, knip, plak, en nu kan je het online luisteren. Precies hetzelfde als wat je op de radio kan luisteren. Maar dat je Dat kan natuurlijk, en dat is prima. Maar wat je gaat zien, wat gaat gebeuren, is dat je een verhaal krijgt wat gemaakt wordt door een groep journalisten, waarvan je een gedeelte in de podcast ziet, een gedeelte op een vlog, een gedeelte de volgende dag samengevat in de krant leest. En dan gedurende 24 uur kunt live volgen op blogs en vlogs en andere sociale media. En dat eigenlijk, als je het hele verhaal wil hebben, al die dingen zelf als kijker, luisteraar, consument, geef het maar een naam, gaat combineren. En die manier van verhalen vertellen is denk ik creatief heel interessant. Het geeft veel meer beslissingsruimte voor de consument, van waar heb ik nu zin in, wat wil ik nu gaan doen met mijn media. En vraagt ook op een nieuwe kijk op verhalen vertellen van journalisten. En ik hoop dat vooral.
Maar wat is die nieuwe kijk? Heeft die dan te maken met ik mag het niet zeggen, met de waarheid geweld? Dan doen, zeg ik even, om het scherp neer te zetten. Maar andere kijk op de waarheid of niet? Want dat is essentieel.
Nou ja, kijk, in de kern zou je kunnen zeggen, stelt het journalistiek in staat om terug te gaan naar de klassieke waarden. Fact-checken, hoor. Gewoon je duidelijk je feiten op een rijtje hebben, je onderzoek goed doen. En dan zit je met zo'n prachtig dossier met van waarheid, waar je professioneel je goed je werk kunt. En dan heb je dit smorgasbord, dit buffet aan mediakanalen, waar je dat op hele verschillende manieren kunt gaan verspreiden. En zorgen ook van dat mensen geprikkeld worden van, als je een gedeelte van je verhaal in de podcast zet, van, goh, kijk op onze website, want daar hebben we links naar de archieven waar we op ons baseren. En in die archieven heb je weer een link naar een krant van, daar vatten we het verhaal nog even voor je samen, als je nu even geen tijd hebt. Nou goed, dat op die manier je dienstbaar opstellen aan het publiek, wat zich totaal niet meer loyaal opstelt ten opzichte van jouw medium. Mensen zijn geen krantenlezer meer of radioluisteraar, maar leven in media. Media zijn overal om hen heen.
De makers wordt ook minder arrogantie. Je zag het ook vaak, hè? Zeker in de oude tijden. Je werkt bij tv, nou, de arrogantie spatte van de muur af. Ja. Dat is voorbij.
Nou ja, je ziet inderdaad dat veranderen. Ik bedoel, ik kan echt nog goed herinneren, eind jaren 90, begin 2000, toen de eerste mediabedrijven ook in de journalistiek gingen fuseren, zodat je een radiozender, een televisiezender en een krant bij elkaar ging zien. Dus zag je met name in Amerika. Dan was het inderdaad van dat de televisiemensen vonden de journalisten bij de krant allemaal dinosaurussen. De journalisten bij de krant vonden de televisiemensen lichthoofden. Ja. En zo werd over elkaar gepraat. En heel veel van die convergentiedingen gingen helemaal mislukte. Multimedia productie, ben je gek, weet je wel. Ja. We doen lekker ons eigen ding. En je ziet het nu, ik zie het ook onder mijn studenten. We hebben een journalistieke opleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Die denken niet meer zo over media. Die
maar wat is dan ook bij jouw studenten, maar ook in algemene zin de rol van audio daarin? Want ook in dit soort, nu krijg je andere gevechten tegen elkaar. De een wil zich onderscheiden van de ander. En dan krijg je iemand die met een heel plechtig gezicht zegt, video is king. En dan mag je ook niet tegen ingaan, want dan snap je het niet. Dan krijg je dat soort verhalen. Nee, maar zo wordt het dan. Of is het audio? Dat je denkt, nou, audio is echt, dat zien we nu ook met podcast, maar dat wordt groter en groter.
Nou ja, wij, zoals alle journalistieke opleidingen in Nederland, zijn er op zijn minst 9 die echt fantastisch zijn. We zitten allemaal met hetzelfde fenomeen. Dat we vroeger hadden we, weet je wel, krantenjournalistiek en radiojournalistiek en televisiejournalistiek. En je had dan 3 verschillende clubjes die ook meestal niet met elkaar praten. Ja. En tegenwoordig zie je dat wij ook op de UvA, ons hele curriculum zijn alleen nog maar teams. Teams die samenwerken en verschillende dingen maken en van elkaar leren. En dan zeggen we, oh, jij bent beter in video, dan doe ik wel de podcast. En ook kritiek leveren op ons. En dan zeggen wij hebben een onderdeel internetjournalistiek en dan kan je dingen online publiceren. En studenten die gewoon ook gezien hebben van, ja, wat slaat dat nou weer op? We willen hier een datavisualisatie van maken en dit moet audio worden. En dit van, oh ja, oké, super. Laten we gaan spelen.
We praten over podcasts, over audio. Ja. En dan gaat het ook over de makers. En dan gaat het over nieuwe vorm van makers en nieuwe soorten makers. Allerlei nieuwe groepen die ook kansen krijgen. En één groep is echt voor jou ondervertegenwoordigd. Tenminste, dat lees ik wel eens als je dat vertelt. Maar welke groep is dat? Want dat wist ik van tevoren niet, maar die maken maar bekend.
Een groep ondervertegenwoordigd?
Je weet niet welke ik bedoel.
Nee, ik geef me een voorbeeld.
Het heeft met manier van praten te maken.
Manier van praten.
Ja, dit lijkt een raadseltje dit, hè?
Ja, goed. Je kent mijn uitspraken beter dan ik zelf.
Ja, ik ken jou beter dan jou. Dat gaat over mensen met een accent, een dialect. En dat had je ook altijd op elke opleiding. En dat werd altijd gezegd ook, je moet ABN spreken. Dat is belangrijk. Ja, als je in de media werkzaam bent, geen accentje. Want dan kom je er gewoon niet in, hoe goed je ook bent.
Ja, nee, dank je. Dat is een mooie voorzet die ik graag inkop. Kijk, de verwachting is altijd geweest bij nieuwe media, nieuwe kanalen, of het nou inderdaad piratenradio en muurkranten waren in de jaren 60, 70, of nu dan podcasts en vloggers en dergelijke, dat het ruimte zou scheppen voor een meer grotere verscheidenheid aan stemmen. Stemmen letterlijk, inderdaad, met verschillende accenten, met een Brabant zoals dat van mij, of een Limburgs, of een Fries, of wat dan ook. Of een stem met iemand met een migrantenachtergrond die een bijzondere tongval heeft, die we misschien wat minder gewend zijn op radio en televisie in Nederland. En je ziet dat eigenlijk maar mondjesmaat gebeuren. Dat die nieuwe mediekanalen worden ook toch al vrij snel gekoloniseerd door de usual suspects. En dat is jammer. Dat betekent niet dat ze er niet zijn. Het is ook een kwestie van die stemmen, zeg maar, die zich gaan organiseren. Sorry dat ik me toch maar weer als docent opstel. Maar ik zeg ook altijd als studenten, als ze vragen hoe moet ik me staande houden in deze nieuwe media-economie, zeg van ja, wat je ook doet, doen we niet alleen. Bouw een netwerk, doe het samen. Samen sta je sterker. Ja. Als je een podcast begint, zorg dat je je aansluit bij een breder netwerk. En dan heb je samen eigenlijk een veel grotere stem.
En nu mag je ook een vraag gaan stellen, want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Volgende week zit mijn collega Diana Matroos hier. Zij gaat het hebben over de voedselcrisis. En dan mag je een korte, bondige vraag stellen aan haar eerste gast. En dat is Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib. Wat zou je aan hem willen vragen?
Nou ja, we hebben nu die aankondiging van dat er een grote wereldwijde voedselcrisis aan zit te komen, met name ook door de oorlog in Oekraïne. En wat ik me afvraag is, hoe kunnen we voorkomen dat we als wereld voortdurend van crisis naar crisis blijven hobbelen? Dat laat onverlet hoe belangrijk het is om het na te denken en het bewustzijn van die crisis. Maar het bekruipt me dat ik was gisteren op een conferentie en daar werd gezegd van, we zitten in een wereldwijde cybersecurity crisis. En nou, alles is een crisis. En ja, emotioneel is dat niet vol te houden. En is het ook niet vol te houden mensen daarvoor voortdurend weer warm te laten lopen om zich daarvoor in te zetten. Dus hoe reëel de crisis ook is, hoe kunnen we voorkomen dat we mensen het gevoel geven dat we voortdurend van crisis naar crisis hobbelen, in plaats van dat we samen werken naar een meer duurzame toekomst.
Ik dank je, Mark Duijs, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Conor Clerks met BNR Breekt. Dag.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Listen, podcasts voor professionals.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.